Dit is de In Europa podcast met Geert Mak. Welkom bij hoofdstuk 2, februari 1914-1918.
Het tweede hoofdstuk van In Europa gaat grotendeels over de gevolgen van een heel klein gaatje van een paar millimeter in een uniformkraag. Het is nog altijd te zien in een vitrine van het Weense Heeresgeschichtliche Museum. En die kraag hoort bij het uniform van de Habsburgse troonopvolger Frans Ferdinand. Die reed in een groot blikkerig ding, grote auto, die nogal leek op de oude schicht van Olivier Bommel, door Sarajevo en is daar neergeschoten door Gavrilo Princip. En dat was een Servische nationalist. En dat schot, dat kogelgaatje, was het begin van de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk was het niet alleen het begin van de Eerste Wereldoorlog, maar het was het begin van een, laten we zeggen, één lange, ruim 30 jaar durende oorlog, want zo wordt dat meestal door historici gezien, die het hele eerste helft van de 20e eeuw gedomineerd heeft. Een lange oorlog met een wapenstilstand daartussen van een jaar of 20. Maar eigenlijk moet je die twee oorlogen zien als één complex. Alleen wij in Nederland hebben natuurlijk de neiging om de Eerste Wereldoorlog een beetje te bagatelliseren. Omdat we toevallig daaraan ontsnapt zijn. Niet helemaal toevallig, want zowel de Duitsers hadden belang bij neutraal Nederland als een soort luchtpijp naar de buitenwereld. Er kon heel veel gesmokkeld worden. En de geallieerden hadden ook belang bij neutraal Nederland. Als onderhandelingsplek en ook als uitwisselingsplek voor allerlei spionagezaken. Spionage was in de tijd van de klassieke oorlog nog een hele fysieke bezigheid. Gewoon mensen die achter de linies rondslopen. Want je had nog helemaal geen satellieten of luchtfoto's of wat dan ook. En dat die gegevens moesten ook fysiek worden overgebracht. En met name Amsterdam was werkelijk een netwerk van spionagetoestanden en uitwisselingen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dit terzijde. Hoe ontstond die wereldramp? Daar zijn allerlei verklaringen voor. Ik heb in Wenen heb ik een paar dagen doorgebracht in de leggers van de Neue, hoe heet het? De Neue Freie Presse, een echte Weense krant. En daar kun je zien hoe die krant eigenlijk, en hoe niemand voorbereid is op de Eerste Wereldoorlog. Je leest wel eens in boeken van het schot viel in Sarajevo en de volgende ochtend kwam mijn vader snikkend de kamer binnenlopen. Het wordt oorlog. Allemaal onzin. Niemand had in de gaten dat dat schot in Sarajevo eind juni, begin augustus zou leiden tot een oorlog. Dat kun je heel goed aan die krant zien. Want daar zijn ze alleen maar bezig met de begrafenis van de kroonprins van Frans Ferdinand en met diplomatieke stappen en de grote mogendheden. Maar daarna ging iedereen met vakantie. De beurzen bleven keurig hoog staan. En een groot deel van de krant ging op een gegeven moment toch wel weer gewoon over zomernieuws. En de boze mensen die niet voorop hadden mogen lopen bij de begrafenisstoet en dat soort berichten. Je ziet gewoon een kabbelende stad. 3 weken na. En dan opeens pas 10 dagen voordat die oorlog werd, zie je opeens een onrust ontstaan in die pagina's. Dan pas valt ook voor het eerst het woord mogelijke oorlog of Europese oorlog. En dan pas begint men door te krijgen dat de diplomatie, die altijd dit soort brandjes geblust had, niet goed functioneert. Dat er iets heel erg uit de rails aan het lopen is. En dan gaat het eigenlijk met een noodgang. En dan ontstaat wat waarschijnlijk de diepste aanleiding of oorzaak geweest is, dat de opgebouwde wapenarsenalen bijna uit zichzelf gaan schuiven. En dat had te maken met het feit dat die modernere oorlogen, die waren helemaal al gepland. Alle grote mogendheden hadden oorlogsdraaiboeken. Ze hadden enorme legers en die moesten perfect georganiseerd worden. Bijvoorbeeld als je met een 500.000 mensen gaat opmarcheren, dan zijn alle wegen gelijk geblokkeerd. Dan zijn ook alle spoorwegen gelijk geblokkeerd. Dus men had, naar aanleiding van de, eigenlijk geïnspireerd op dienstregelingen van spoortreinen, had men tot in detail geregeld hoe zo'n opmars zich moest voltrekken. Maar dat betekende ook dat als eenmaal die kolonne in beweging was, er bijna niet meer gestopt kon worden. En dat betekent ook dat als de vijand mobiliseerde, dus met die honderdduizenden mensen aan de slag ging en op mars ging, moest jij ook onmiddellijk reageren. Want anders, als je ook maar 2 dagen te laat was, dat scheelde werkelijk tientallen kilometers frontlijn. Er ontstond werkelijk, ja, je kunt zeggen, self-fulfilling prophecies. En mechanieken die niet meer te stuiten waren. En het gevoel van de toenmalige machthebbers uit zich heel goed in een uitwisseling ook tussen in telegrammen tussen de tsaar van Rusland en de Duitse keizer. Die neven van elkaar waren en elkaar persoonlijk goed kenden en graag die wanhopig aan elkaar telegraferen. Hier loopt het helemaal uit de hand. Doe alsjeblieft iets. En de ander mailde terug. Ik kan mijn mensen ook bijna niet in bedwang houden. Hier gebeuren dingen. En dat was een algemeen gevoel. Er is ook een verhaal dat een hoge diplomaat op bezoek kwam bij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland. En een week of twee nadat de oorlog was uitgebroken. Hij vroeg, hoe is dit toch mogelijk geweest? Dat we midden in een oorlog zitten aan twee fronten die we bijna niet kunnen winnen. En waarbij ook die Duitse minister zweeg en alleen maar wanhopig zijn handen ophief. Onder de gewone bevolking heerste groot enthousiasme. Dat was het rare. Dat is ook een van de redenen. Men onderschatte enorm de moderne oorlog. Men dacht, met kerstmis zijn we weer terug en hebben we een oorlogje gewonnen, et cetera. En dit was een totale andere zaak. Dit was heel massaal, het was heel wreed, het was heel gruwelijk. En in werkelijkheid zat men met kerstmis niet thuis, maar was men helemaal vastgelopen in een systeem van loopgraven. Dat begon aan de Belgische kust in de buurt van Nieuwpoort. En dat eindigde ergens bij Basel in de Zwitserse Alpen. En het hele zaakje zat muurvast. Een andere achtergrond, en dat is denk ik toch wel ook niet onbelangrijk, is de het gebrek aan informatie. En dat zie je vaak hoor, dat oorlogen beginnen of helemaal mislopen doordat men de vijand niet goed inschat. En in Wenen was een paar jaar eerder, in 1913... was een enorm schandaal ontstaan rond de chef van de Oostenrijkse contraspionage, Alfred Redl. En ik denk stiekem nog steeds, als deze man niet de boel had verraden, dan was waarschijnlijk de Eerste Wereldoorlog niet uitgebroken. Want doordat hij alles had verraden, was dat hele netwerk opgerold. Wisten eigenlijk de Oostenrijkers niet hoe de situatie was in het Russische leger. En in dit geval leidde ertoe dat men de eigen kracht enorm overschatte. En de kracht van het Russische leger enorm onderschat. Gek genoeg kan spionage soms ook heel veel oorlogen voorkomen. Als je weet dat de verhoudingen goed in balans zijn. Dus hier was spionage en inlichtingen zijn werkelijk ontzettend belangrijk voor oorlogen. En hier kun je bijvoorbeeld aan zien, als de Oostenrijkers geweten hadden hoe de werkelijke krachtsverhoudingen waren, hadden ze het nooit gedurfd om die oorlog te beginnen. Iets soortgelijks zie je zich herhalen bijvoorbeeld bij Hitler, die totaal niet in de gaten had in 1942, toen was hij Rusland al binnengetrokken, dat de Russen achter de Oeral hele wapenindustrie op poten hadden gezet, die eigenlijk daarna beslissend zou zijn voor de oorlog. De inval van Hitler en de nederlaag van Duitsland is voor een aanzienlijk deel ook te wijten aan slechte informatie en slechte spionage. En in deze tijd zie je op een andere manier het omgekeerde, dat de inval in Irak bijvoorbeeld van George W. Bush en de missers die daar gemaakt zijn, hebben ook alles te maken met hele slechte inlichtingen en op een hele gebrekkige inlichtingendienst vertrouwen. In dit geval was het een overschatting van de gevaren van Saddam Hussein. Maar opnieuw, ook dit is een duidelijk geval, begin van de Eerste Wereldoorlog, van slechte spionage. We weten allemaal hoe die oorlog verliep. Grote slagen, heel bloederig. Maar ik heb in mijn hoofdstuk toch ook nogal wat aandacht gegeven aan een wat onderbelicht verschijnsel. Namelijk dat natuurlijk ook hele delen van het front erg rustig waren. En dat dat niet per ongeluk was. Dat namelijk toch veel militairen al heel snel in de gaten hadden dat het gewoon één grote gehaktmolen was. En dat bijvoorbeeld de militairen aan de overkant ook hetzelfde wilden als zij. Namelijk gewoon levend thuiskomen. Dus en dat leven en laten leven, die komt uit allerlei dagboeken komt het naar voren. Dat begint eigenlijk al met de kerst van 1914. Dat er opeens men uit de loopgraven kruipt en kerstliedjes gaat zingen. Dus er was eigenlijk het hele idee van de Socialistische Internationale speelde nog steeds een sluimerende rol. Men had ook bijvoorbeeld heel bekend waren dat men elkaars veldkeukens nooit beschoot. Dat was een kleine leven. Want ik kon makkelijk natuurlijk de veldkeuken van mijn vijand kapot schieten. Alleen dan wist ik zeker dat ik 3 minuten later zelf ook geen warm eten meer had. Dus die militairen waren niet gek. De genie blies over en weer hadden ze vaste tijden waarop ze gangen explosieven lieten ontploffen in al die gangen, want iedereen was aan het graven, onder elkaars loopgraven. Was ook een geheime afspraak. Wij doen dat tussen pakweg 2 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Waardoor er vrij veel geniesoldaten daardoor overleefd hebben. Maar er zijn ook hele stukken van het front waar men gewoon ritueel over elkaar heen schoot. En briefjes naar elkaar schoot. En kranten. En uw hondje is naar ons overgelopen. We zullen goed op hem passen. Soms was er ook een 19e-eeuwse gemoedelijkheid bijna. En aan de andere kant waren er natuurlijk die enorme gruwelijke slagen bij Verdun en bij de Somme. En die hadden wel een effect. Namelijk, die waren soms zo zinloos en werden ook steeds zinlozer, dat er een diep gevoel van onvrede onder de troepen begon te ontstaan. En dat is ook een van de redenen waarom de Eerste Wereldoorlog toch weer afliep. Die implodeerde als het ware. We weten allemaal dat de Duitsers, hoe het met de Duitsers ging, dat is geëindigd in soldatenrevoluties. En het eindigde natuurlijk ook doordat de Spaanse griep uitbrak in de zomer van 1918, waardoor hele stukken van het front verlamd werden. Maar het eindigde ook bijvoorbeeld doordat de Franse troepen op allerlei manieren begonnen te muiten. De Russische revolutie, de socialistische revolutie in Rusland was toen al gaande. En dat bericht kwam ook terecht bij de troepen die vochten bij Verdun en aan de Somme. En ook iets hadden van, ja, hier doen we niet langer aan mee. Er zijn ook allerlei verhalen van manifestaties over en weer, zelfs waarbij letterlijk geweertjes werden gebroken. Je moet dat niet overschatten, maar je moet dat ook niet onderschatten. Het Franse front heeft maandenlang platgelegen door onophoudelijke muiterijen. En eigenlijk hebben de Britten en vooral de Amerikanen dat zaakje moeten redden. En aan de Duitse kant gebeurde eigenlijk zo in augustus, toen ze de laatste slag verloren hadden, toen opeens begon ook het front als het ware ineen te schrompelen. Bij troepentransporten, bij wisselingen op stations verdwenen honderden, soms duizenden soldaten, die deserteerden gewoon. De Duitsers hebben niet echt verloren, maar hun leger is als het ware gesmolten, opgelost. En zo begin oktober 1918 was het hopeloos voor de Duitsers. Ze konden niks meer. Het leger verdween onder hun handen. En zo is de wapenstilstand tot stand gekomen. De consequenties voor Nederland, ik denk voor in onze Nederlandse geschiedenis wordt altijd gezegd van, ach, die Eerste Wereldoorlog, die hebben we niet meegemaakt, maar goed ook. Dat klopt. Maar juist dat niet meemaken heeft wel enorme consequenties gehad. Wij waren als het ware een jongetje van de familie dat toevallig uit logeren was toen een geweldige ramp plaatsvond, toen het huis afbrandde. Die diepe ervaring heeft dat jongetje Nederland niet meegemaakt. Waardoor wij als het ware meer buiten de continentale geschiedenis werden geplaatst, tot ons geluk, dan andere landen. Dat we echt iets heel belangrijks hebben niet meegemaakt, maar ook de gevolgen niet. En daardoor begrepen we bijvoorbeeld ook niet wat er in andere landen plaatsvindt. We hebben daardoor ook het nationaal socialisme en het fascisme vaak niet goed begrepen. En we dachten echt eindeloos in onze neutraliteit te kunnen doorsudderen. Totdat we op 10 mei 1940 natuurlijk hardhandig bij het lot van het rest van het continent werden getrokken.